Wij openen de Heilige Schrift op een paar plaatsen, gemeente. Allereerst in de profetie van Zacharia, hoofdstuk 12. Even de laatste profeten van het Oude Testament. Profeteerde na de ballingschap, dus de woorden die u nu gaat lezen, die zijn nog niet vervuld. Ik ben altijd voorzichtig en ik word steeds voorzichtiger om profetieën zomaar toe te passen op de tijd waarin we leven. Maar ik ben toch dat in Zacharia 12, in de versen 1 tot en met 3, een profetie beschreven staat die in onze tijd zijn vervulling begint te vinden. De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. En daar komt het. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dat gaat over onze tijd. En dan wordt in Zacharia 14 ons iets verteld over de aankomende tijd. De tijd dat de Heer Jezus zal terugkeren. Allereerst zal hij verschijnen als de blinkende morgenster, hoog in de hemel. Hij zegt er zelf van, we lezen dat in de Matthäus. Dan zullen we zien het teken van de Zoon des Mensen. En dat teken is de blinkende morgenster. Maar dan zal die morgenster neerdalen met de wolken. En dan zal hij zijn voeten op aarde neerzetten. En waar zal dat zijn? We lezen dat in Zacharia 14, de eerste versen. Ziet, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Er ontstaat een grote en brede vallei, waardoor de inwoners van Jeruzalem kunnen vluchten, zoals in de dagen van de strijd, en hier is dan bedoeld de dagen van koning Uzzia, toen zij ook uit de stad zijn gevlucht in de richting van de olijfberg. Alleen nu is die olijfberg er niet meer. Er is een grote vallei. En dan zal, voor zover ik mag zien, de ontmoeting plaatsvinden tussen de Heer Jezus en Israël. En die ontmoeting zal Israël tot bekering komen. Daar zullen we straks nog het een en ander van zien. Die bekering wordt beschreven in Zacharia 12. En dat is eigenlijk ook de verbinding met de tekst van de prediking in Openbaring 1 vers 7... Zacharia 12, vers 9 tot en met 14. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. U leest het, de bekering van heel Israël. Uitdrukkelijk elk geslacht van Israël. Elke Bijbeluitlegger is het erover eens dat dit stukje wat we net lazen op een bijzondere manier terugkeert en verbonden is met Openbaring 1, vers 7. En daar staat onze tekst: zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Zie op Jezus. Jullie weten dat die jonge man Spurgeon tot bekering kwam toen hij hoorde preken over de tekst: zie op hem. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik hoorde dat ik weet de naam even niet meer, dat stel wat ik straks noemde, wat in Jordanië geweest is, onder de indruk is van het feit dat de mensen daar vlucht zijn. Heel zwaar hebben, die niks meer hebben, zeg maar. Ja, dat is wat kinderen, dat je dus niet een eigen kamer meer hebt en geen fiets in de schuur hebt staan, geen speelgoed, helemaal niks. Ik hoorde dat die mensen het erover hebben dat ze het alleen maar vol kunnen houden door de liefde van Christus. Weet je hoe dat komt? Omdat ze op Jezus zien die gekruisigd is. Ik kan niet de techniek van die wedergeboorte uitleggen, wat er dan gebeurt in een mens, want dat is een geheim van de Heilige Geest. We weten niet precies hoe dat plaatsvindt, maar je moet maar eens vragen aan oudere mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, hoe dat gaat. Door het zien op Jezus, denken aan hem, hij die gekruisigd is, wordt een mens wedergeboren. Dat gaat hij merken doordat hij het gaat volhouden om God lief te hebben en de mensen om hem of haar heen. Overigens, dat weet u toch, hè, dat ook aan Nicodemus verteld is. Dus als je wil weten, Nicodemus, wat wedergeboorte is, dan moet je zien op de gekruisigde Christus. Dat is het eerste en belangrijkste wat ons persoonlijk in ons eigen leven duidelijk moet worden. Ik was gisteren bij een man die het ontzaggelijk moeilijk heeft. Hij heeft zoveel pijn dat hij een morfinepomp nodig heeft en daarnaast nog morfine moet slikken. En dat duurt nu al jaren en jaren. En toen ik hem vroeg of hij wist een kind van God te zijn, zei hij: ja. Ik zeg: zal dan niet jou scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Nee, zei hij. Moet je voorstellen, dag en nacht pijn. Niets zal mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Die man ziet op Jezus. Denkt aan hem. Praat met hem. Leeft uit hem. Anders hou je dat niet vol. En ook hij heeft zijn worstelingen met zijn waarom-vragen, net zoals ik en u en jullie allemaal. Lieve mensen, aan onze strijd komt een keer een einde. Want we gaan van kruis naar kroon. Naar de dag van de kroning die ons wacht na de krijg, na de oorlog. En over die glorieuze dag van de kroning van al Gods kinderen gaat het in onze tekst. Zie opnieuw, zie op Jezus. Maar dan zullen we hem zien, zegt Johannes, zoals hij is. Zijn gezicht, zijn gestalte, van die ogen. Die ogen. En er zal een blijdschap opstijgen uit al Gods kinderen die zijn opgestaan uit de doden, net daarvoor. Want de Heilige Geest openbaart via Paulus in 1 Thessalonicense 4 vers 16. Als Jezus zal verschijnen, als wolken des hemels, zullen de doden eerst opstaan. De doden die in Christus ontslapen zijn. Dus Gods kinderen. De blijdschap van Gods kinderen die opgestaan zijn. En verenigd zijn met hen die nog leven bij zijn wederkomst. En ik denk dat het heel goed mogelijk is dat dat voor ons dus persoonlijk allemaal geldt. Zelfs waarschijnlijk. De blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat uit zijn ogen straalt. En van heel zijn gestalte afstraalt. Ten hoogste toppen stijgen. Al is het dus zo dat je in de randstad van Nederland vandaag de dag een zware strijd hebt te voeren. Er komt een einde aan. Ik zeg zo vaak tegen mensen die het ontzettend moeilijk hebben. Het gaat een keer voorbij. Nu openbaart de Heilige Geest in Openbaring 1 vers 7 ook een aantal andere dingen. Bij de verschijning van Christus. Zie, hij komt. Hij had het beloofd dat hij zou komen. En hij komt. Ja, hij komt. De Heer Jezus doet altijd wat hij belooft, jongens. En hij komt met de wolken. Als je alle teksten die daarover gaan in de Evangelie leest, dan staat er soms hij komt met de wolken, dan staat er weer hij komt in de wolken en soms ook op de wolken. Dat heeft te maken met wat we zullen zien. Hij komt met de wolken des hemels, want dat was al verteld, hè, bij zijn hemelvaart. Met de wolken. Want toen zeiden die twee mannen tegen de discipelen, weet je nog kinderen, toen de Heer Jezus naar de hemel gevaren was, toen stonden daar de discipelen aan de hemel te staren. En toen kwamen er twee mannen, die stonden bij hen en die zeiden, deze Jezus, die van u opgevaren is in de hemel, zal alzo wederkomen, gelijk gij hem ten hemel hebt zien heenvaren. Nou, hoe werd de Heer Jezus ten hemel opgenomen? Met de wolken, toch? Zo komt hij ook weer terug. Staat er ook dat hij in de wolken zal komen. Dat heeft weer te maken met wat er staat in 1 Thessalonicense 4. Alle kinderen van God. Alle kinderen van God die ooit geleefd hebben en die nu nog leven. Zullen daar zijn. En zij zullen in een nieuwe opstandingslichaam niet meer gebonden zijn aan de zwaartekracht. Er staat dat zij opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Gods kinderen zullen de Heer Jezus binnenhalen op aarde. Ze gaan hem tegemoet om hem binnen te halen op aarde. Want Zacharia 14 vertelt ook toch, dan zult gij komen, Heere, en al de heiligen met u. De Heer Jezus komt dan in de wolken van al die honderden miljoenen kinderen van hem. Die ooit leren zien op Jezus. En die hem nou zien met hun ogen. Het heeft God behaagd mij destijds in Rotterdam, in het ziekenhuis, een visioen te geven waarbij ik daar iets van mocht zien. De heerlijkheid van de Heer Jezus en zijn wederkomst. En er was een groot verlangen in mijn hart om zijn gezicht te kunnen zien. In zijn ogen te kunnen kijken. Maar dat werd voor mij nog verborgen gehouden. En toen verdween het beeld van de Heer Jezus die afdaalt naar de aarde. En toen kwam daar het beeld van de lijdende knecht in volle hevigheid naar me toe. De man van de smarten met de doornenkroon. En ik heb altijd begrepen wat God daarmee aan mij wilde zeggen en ook via mij aan u. Voordat hij wederkomt, breekt er nog een tijd aan van extreem lijden. Voor heel de wereld. De Satan zal proberen tot het uiterste toe om die wederkomst van Christus te verhinderen. En de vestiging van zijn koninkrijk op aarde te blokkeren. De mensen zullen hun tongen kauwen vanwege de hitte. Iemand die dit nieuws heeft gevolgd weet dat het niet zomaar wat is. Wat het rapport van de Verenigde Naties ons vertelt. Dat als de aarde 2 graden opwarmt, dan moeten we vrezen dat Zuid-Europa een woestijn wordt. Het Amazonegebied in een woestijn verandert. De luchtverontreiniging is het oordeel wat we zelf over ons afroepen. Er zullen dingen gebeuren die beschreven zijn van Openbaring 6 tot het begin van Openbaring 19. Waarvan de Heer Jezus zegt dat is de periode van de grote verdrukking. Een periode die er nog nooit op aarde geweest is en zal komen voor zijn wederkomst. Het zal ook de tijd zijn van de benauwdheid van Jacob. Van Israël. En ik denk persoonlijk dat voor Israël dat begonnen is. Straks gaat God ook met Israël verder. Maar voordat Israël de Heer Jezus leert kennen, voordat Israël tot bekering komt, gaat zien wie ze doorstoken hebben, zal ook Israël door die benauwdheid heen moeten. En we lezen daarover in Zacharia 12. Het is heel treffend dat daar iets staat wat ons niet mag ontgaan in 2018. Ik zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Die bedwelmende beker is de bedwelming van de haat. Je schrikt je ongelukkig als je in Israël komt en je komt ook bij de Arabieren en je ziet daar een schoolboekje waar de Arabische kinderen in leren om de Joden te haten. De bedwelming van de haat is de bedwelming door de Satan. Daar zie je, de Statenvertaling heeft gekozen voor de beker der bedwelming. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer, hoewel ik op andere punten weer blij ben met deze vertaling. Want er staat in de grondtekst saf. En dat betekent eigenlijk een bassin. Een schaal, een drinkschaal die enorm groot is. Het is ook niet zomaar wat dat honderden miljoenen mensen in het Midden-Oosten Israël haten. Dat is die drinkschaal der zwijmeling, oftewel de beker van de bedwelming, zoals het hier staat. En dan staat er in vers 3, ik zal Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Hoogleraar destijds in Utrecht zei al, hij was econoom, die ons ook als dominees iets ging vertellen over de verhoudingen in de wereld enzovoorts. Hij zei, het is nu al zo dat elke minister van buitenlandse zaken van elk land in de wereld alles moet weten van Israël. Want het draait heel de politiek om en ook de economie. En daar moet ik vaak aan denken. Het gaat altijd toch weer over Jeruzalem. De plaats die God heeft verkoren om al daar te wonen. En daar mag hij nu niet wonen. Maar hij komt terug. En zal zijn voeten zetten op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Maar we leven nu in een tijd waarin elke politicus in de wereld probeert die lastige steen Jeruzalem te tillen. Alle volken zullen proberen om dat probleem van Jeruzalem op te lossen. Waarom is Jeruzalem een probleem? Omdat de islamieten onterecht beweren dat het een heilige stad is. Terwijl Jeruzalem al lang een Joodse stad was voordat de Mohammedanen kwamen. Voordat Mohammed geboren werd. En omdat voor het Joodse volk terecht dit hun hoofdstad is. De stad van de grote koning, zoals dat er staat. En voor de christenen, Jeruzalem is de stad die straks na de wederkomst van Christus dorpsgewijs bewoond zal worden. En waar vele beloften over zijn. En christenen geloven die beloften, hè, die profetieën. U toch ook? Er zullen geweldige dingen gaan gebeuren in Jeruzalem. De drie grote godsdiensten claimen die stad. En daarnaast is het zo dat de haat, de bedwelming van de volken rondom Israël zo groot is. Dat ze er alles aan zullen doen om Israël van de kaart te vegen. En dat het nog niet gebeurd is, is een wonder van de Allerhoogste. Bijzonder is dat. Maar er staat ook iets bij over die volken. Ze zullen die steen proberen op te tillen. En ze zullen zichzelf diepe sneden toebrengen. Dus met andere woorden, het zal nooit lukken om Israël, met name Jeruzalem, weg te vagen. Ze zullen zichzelf erdoor verwonden, die volken. Want de Heere heeft beloofd dat hij uit het hemelse Sion zal komen om in het aardse Sion, Jeruzalem, Israëls zonden te vergeven en ze te brengen tot de kennis van hem. Romeinen 11, vers 26. Dan zal de Heere, mijn God, komen uit Sion om de goddeloosheid van Jacob af te wenden. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Dan moeten we er goed op letten dat we die tekst vaak verkeerd lezen. Als er staat alzo zal geheel Israël zalig worden, staat er een dubbele punt. Met andere woorden, wat er nu komt is de uitleg ervan. Hoe wordt Israël zalig? De verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. Hij komt met de wolken. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Begrijp je het? Hoe zal Israël tot bekering komen? Doordat de verlosser uit het hemelse Sion neerdaalt. Want hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Nu is er iets bijzonders met die tekst die hem doorstoken hebben. Die tekst is heel zuiver bewaard gebleven. Dat is nu te laat om daar nog op in te gaan. Maar u moet één ding goed begrijpen. Dit ligt voor de Heer Jezus heel teer. Hè? Dit ligt heel teer. Johannes 19 beschrijft toen hij aan het kruis hing, dat de woorden van Zacharia 12 vervuld werden, opdat vervuld zou worden en ze zullen zien die ze hebben doorstoken. Ze zullen zien die ze hebben doorstoken. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft hij daar Joodse mensen zien staan, voor wie gold dat ze naar hem keken en hem zagen die zij doorstoken hadden. Want zij zijn het geweest die Pilatus en de Romeinen hebben opgejut om de Heer Jezus te doden. En niet wat ze dat nu vandaag nog moeten aanrekenen. En de mensen zoals Netanjahu en zijn regering en heel het volk wat daar woont in Israël. Want God zegt ook in Ezekiel 18 dat de kinderen nooit gestraft mogen worden om de zonde van de vaderen. Dus je moet niet gaan zeggen van Israël krijgt het moeilijk omdat Israël de Heer Jezus gedood heeft. Maar wel is duidelijk dat zij verantwoordelijk zijn destijds, de mensen van destijds, de Joodse mensen van destijds, voor het doorsteken van Jezus. Dus toen Jezus dat zag, toen zag hij niet wat Zacharia ook nog vertelde. Want Zacharia de profeet had aangekondigd, dat wist de Heer Jezus, dat de Heer de geest der genade en de gebeden zou uitstorten over de inwoners van Jeruzalem. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen, gelijk je bitterlijk kermt over een enige geboren kind, een enig kind wat overleden is. Daar hing het enigste kind van de vader, Gods zoon. En ze zagen wel wie ze doorstoken hadden. Maar op een handjevol mensen na was er niemand die berouw had. Of kermde of schreeuwde van rouw en verdriet. Maria en de andere vrouwen, Johannes, die stonden daar. Maar verder dan? Verder? Dus de profetie van Zacharia heeft haar eerste vervulling gehad. Bij de kruisdood van Christus. Maar we gaan van kruis naar kroon. Van lijden naar heerlijkheid. En de profetie van Zacharia krijgt dus haar volledige vervulling in de toekomst. Wanneer? Wel, het staat in onze tekst. Zie, hij komt met de wolken. Alle ogen zullen hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Nu is er iets met die vertaling van die tekst. Ik ben heel blij dat de herziene Statenvertaling alle stammen van de aarde heeft vertaald. Dus niet alle geslachten van de aarde, maar alle stammen. Alleen ik vind het jammer dat ze het woord aarde hebben laten staan. Ze hadden het woord land hier moeten vertalen. Alle stammen van het land. Dat weet u, hè? Sommige woorden kun je verschillend opvatten. Als wij aan het woord aarde denken, kunnen we denken aan de wereldbol. Maar je kunt ook denken aan de aarde van je tandje. Dus als iemand gaat vertalen, dan is de omgeving waarin het staat, het verband, is belangrijk. Wel, ik denk dat de vervangingsleer dat Israël, dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, toch ook de Statenvertalers destijds heeft beïnvloed om niet te vertalen alle stammen van het land. Want het is vanuit de grondtekst volstrekt geoorloofd. Je mag alle stammen van het land zeggen of alle stammen van de aarde. Dat is vanuit de grondtekst hetzelfde woord. Als ze dat zo vertaald hadden, en ik hoop dat de toekomst, de volgende herziening, dat zal brengen, dan sluit het naadloos aan op Zacharia 12. Want dat staat van elke stam van Israël, van elk geslacht, dat ze zullen rouwen, ziende wie ze doorstoken hebben. Ooit vroeg ik in Haifa, in Tel Aviv, aan een Jood die tegenover me zat aan tafel, waar ze hadden samen te eten, of hij de profetie van Zacharia 12 kende over de bekering van Israël. Ja, natuurlijk, zei hij. Ja, natuurlijk. Ik zei, dan moet u mij eens uitleggen hoe dat zit, hè? Volgens mij is het zo dat de Joodse mensen nu in Israël uitzien naar de komst van de Messias en dat ze dan zeer blij zullen worden bij zijn komst. Ja, zegt hij, zeker. Ik zeg, verklaart u mij dan eens waarom er staat bij uw eigen profeet Zacharia, zoals ze het noemen. Verklaart u mij dan eens waarom er staat dat ze zullen rouw bedrijven. Dat ze zullen schreeuwen van verdriet. Zo mag je het grondtekstwoord ook lezen. Ze zullen schreeuwen van verdriet. Vergeet nooit meer dat ze een vork en mes boven de tafel bleven hangen. Hij verstarde. En misschien een minuut of twee minuten later, ik weet het niet meer, zei hij, oh, dat is wat you believe. Oh, dat is wat jullie geloven. Hij kon er niet onderuit. Het is Gods eigen woord dat bij de komst van de Messias geheel Israël rouw zal bedrijven. zal rouwen. Weet u, als wij zeggen dat heel de wereld zal rouwen, dan hebben we de schrift niet aan onze zijde. Het gaat hier echt over het volk Israël. Ja, maar er staat ook dominee, alle oog zal hem zien. Ja. Ook degene die hem doorstoken hebben, precies. Alle oog zal hem zien. Dat gaat over de wereld. Hoe dat zal zijn met mensen die in Nieuw-Zeeland wonen, of die in Zuid-Afrika wonen, of Amerika, die dus niet naar Israël kunnen kijken. Misschien op dezelfde wijze als nu de moslims ook een visioen krijgen van de Heer Jezus. Misschien dat de Heer dat visioen wereldwijd geeft van zijn wederkomst. Ik weet het niet. Maar alle oog zal hem zien. En dan komt ook degene die hem doorstoken hebben. Dus nu gaat er een, als het ware, een nieuw hoofdstukje komen. Een nieuwe openbaring, een nieuwe onthulling. En bij de voorbereiding vond ik verpand dat een van de belangrijkste groep handschriften, dus de grondtekst van het Nieuwe Testament, achter hebben een dubbele punt staat. Ook zij die hem doorstoken hebben, dubbele punt. Nou komt er dus een uitleg over degene die hem doorstoken hebben. Dat zijn dus alle stammen van het land Israël. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding, evangeliewoord. Het volk wat als geen ander is geknecht, gemarteld, gehoond, beschimd, uitgeroeid. Denk aan de inquisitie en dan denk aan de holocaust. De haat, de zinloze, redeloze haat tegen Israël, die ten diepste de haat is tegen de leidende kracht van Israël, Jezus. Het antisemitisme wat gevoed wordt door de Satan, de haat is tegen het kinderke Jezus. Vanaf het begin, Herodes, allen die hem nagevallen zijn. Haat. Het is dan ook heel bijzonder dat jullie hier zitten vanmorgen, hè? Ik mag toch aannemen dat bij de meesten van ons er een liefde voor de Heer Jezus is gekomen. Dat is dus iets van wat God doet in ons leven. Als u liefde voor de Heer Jezus heeft, is dat een werk van de Heilige Geest, die u leren zien op Jezus, die u leren zien hoe groot uw zonde en vervloeking is als je ziet hoe hij ervoor gestraft moet worden. En die je ook vandaag laat zien, er komt een einde aan de strijd tegen de zonde, de wereld en mijn zwakke vlees. Het gaat van de dag van het kruis naar de dag van de kroning. Want Gods kinderen zullen gekroond worden, hè, als Jezus terugkomt. Dat betekent, ze zullen de corona, de stralenglans van het opstandingslichaam uitstralen. En in die corona, in die stralenglans van het nieuwe lichaam, zullen ze de weerspiegeling van Jezus zelf, die in volle pracht en glorie in al zijn kleur, kleurenpracht, zal komen. Wees maar eens wat staat in de openbaring aan het begin over de Heer Jezus. Dus ook degene die hem doorstoken hebben zullen hem zien. Ja, dubbele punt. Al de stammen van het land zullen over hem rouw bedrijven. Weet u, ik weet het niet zeker, dus ga dat nu niet als het woord van God verkondigen, maar ik denk dat ik weet wat ze zullen gaan zeggen. Ik denk dat ik weet wat ze zullen gaan zeggen. En we vinden dat in Jesaja 53. Dus die mensen die schreeuwen zullen van verdriet, omdat ze de Heer Jezus als volk hebben afgewezen toen hij de eerste keer kwam. En nu bij zijn wederkomst ontdekt hij ze toch. Hij is het toch. Jezus. Vermoedelijk zullen ze dit zeggen. U was veracht. Jesaja 53 vers 3. U was veracht, Heer Jezus, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. U was veracht en wij hebben u niet geacht. Maar voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, van God geslagen en verdrukt. Maar Heer Jezus, u bent om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Jezus, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op u. En door uw striemen is ons nu genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen, bekeerden ons en ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere, o Heer Jezus, u heeft al onze ongerechtigheid op uzelf doen aankomen. Salomo zei ooit, de tranen beteren het hart. De tranen van berouw zullen het hart van de Joodse mensen helen. En hen tot grote blijdschap brengen. Al de stammen van het land zullen over hem rouw bedrijven. Weet u, er is maar één volk op aarde wat deze belofte heeft. Dat het tot bekering zal komen bij de wederkomst van Christus. En weet u wat de reden is dat het nog niet gebeurd is? Dat zijn jullie. De Heer Jezus had aangekondigd toen hij de eerste keer op aarde was. Dat het evangelie voor het Joodse volk zal worden toegesloten. Want het moest naar de heidenen gaan. Wij zijn die heidenen. Wij horen bij die volken, zoals je ook mag vertalen, die het evangelie niet kenden. Dus God heeft het Joodse volk, mag ik het zo in alle eerbied zeggen, geparkeerd. Zodat het evangelie naar ons toe zou komen. De reden dat we hier zitten verborgen is Gods barmhartigheid voor de volken van de wereld. Maar het zal niet ten koste van het Joodse volk gaan hoor. Dat lijkt nu wel zo. Maar de profeet die roept het al uit. Eeuwen en eeuwen en eeuwen geleden. Troost, troost, mijn volk zal het niet de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Dat er strijd vervuld is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Ik geloof dat Thomas Boston gelijk heeft, die bekende Puritaanse predikant, die zegt. Als je Ezechiël 37 leest, het dal van het dorre doodsbeenderen wat tot leven gewekt wordt. Dan kun je dat toepassen op de wedergeboorte van een mens. Er zitten aspecten in dat visioen. Je kunt gebruiken om de bekering uit te leggen. Maar hij zegt, ten diepste gaat het hier over het herstel van het volk, de natie Israël. Ik geloof dat heel Israël zal opgewekt worden uit de doden. Alle Joden, alle Israëlieten moet ik zeggen. Dat is breder dan de Joden alleen. Die geleefd hebben. En dat dat voorzegd wordt, de profetie van Ezechiël, mensenkind, zegt tegen deze gedode beenderen, dat ze leven zullen. En dan staan ze op hun voeten. Ze zullen daar voor Jezus staan. Het is niet voor niks dat elke Jood het liefst in Jeruzalem op de Olijfberg begraven wil worden. Toen ik in een van die Israëlijzen die ik mocht meemaken aan een rabbijn vroeg. Waarom is dat nou eigenlijk precies? Ik wist het wel, maar ik denk, ik ben benieuwd wat hij zegt. Hij zegt, omdat de Messias zal komen op de Olijfberg, meneer. Beetje verstoord van, weet je dat nog niet? Elke Jood wil zo graag op de Olijfberg begraven worden. De Olijfberg is ook bezaaid met graven. Ze tellen daar een vermogen voor neer. De Messias komt. En dan zullen ze zien dat het toch Jezus is. Vandaar die rouw. Maar ook de blijdschap die na de rouw ontstaat. Als ze hem opnieuw de stad Jeruzalem zullen binnenhalen. Hosia! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij de grote koning. Ja, de kerk heeft al eeuwen gezongen, althans sinds 1773 in Nederland. We zullen dan het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. We denken daar meestal niet over na, want ja, het is een bekende psalm. Maar die troon van David is er nog niet, hè. De Heer Jezus heeft in zijn eerste komst nooit de troon van David beklommen. Daar zat Herodes. De troon van David wordt opgericht na de wederkomst van Christus in Jeruzalem. Dan zullen wij het geluk wat te zien is op het gezicht van Jezus. Als hij zich met zijn volk, met zie je dit jaar Israël, verzoend heeft. We zullen het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Als u vanmiddag nog eens even naar Zacharia 14 gaat kijken, dan zult u lezen. Dan zal de Heere koning zijn over de ganse aarde. Jeruzalem zal zijn hoofdstad zijn. Want als Heere wordt, zal vanuit Jeruzalem uitgaan. Lieve mensen, de tweede eeuw leefde er een kerkvader Justinus de Martelaar. Die zei tegen een Jood dat het in deze tekst Openbaring 1 vers 7 gaat over uw volk wat Jezus zal herkennen als hij terugkeert. En ik denk zomaar, en daar ga ik mee eindigen, het zal de leidende knecht Israël net zo vergaan als Job, die na al dat lijden alles dubbel terugkeerde, kreeg. Dubbel terugkreeg. Dan zal na zoveel lijden het gezegend Israël het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Ach heren, is Israël vandaag in nood? We geloven er zal verlossing komen, want uw goedheid is zeer groot. Ach heren, geef dat ook in Nederland op onze gebeden gans Israël eens vrij wordt gemaakt van ongerechtigheden. En doe dat ook aan ons, heren. Om uw grote naams wil. Vanwege uw liefde. Uw uitnemende liefde. Om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 130. En daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 130. Vers 3 en vers 4. Thank you. Laten we gaan danken, gemeente. Heere Jezus Christus, onze Heere. U bent goed, u bent de uitnemendste van alle mensen, kinderen. Want u bent nog steeds in uw menselijke natuur in de hemel. Tegelijkertijd bent u waarachtig God, de levende God, de God, de vorst van het leven. En u zult straks in uw menselijke gestalte betekende de nagelen tonen aan Israël. U heeft ervoor gekozen, heren, om die nog steeds te dragen. Opdat Israël zal kunnen zien wie ze doorstoken hebben. En wij bidden u, heren, geef dat de kinderen in het zuiden van Israël, Beersheba, in het noorden bij de Danbanias en alle plaatsen die daartussen zitten, die verwachting in hun hart zullen krijgen in deze eeuw. Kon het zijn in deze tijd? Want ze weten wel van de haat, de bedwelming waarmee de Arabieren bedwelmd zijn. En ze weten van de raketten die op het land worden afgeschoten en de aanslagen die gepleegd worden. Maar de meeste van die kinderen zullen nog niet weten dat u de Heer Jezus Christus bijna niet kan wachten. Tot de tijd gekomen is, van de, door de Vader bepaald, om naar de wereld te komen, in het bijzonder naar Israël. Geef, o Vader, der barmhartigheid, dat het niet lang meer hoeft te duren. Want Israël is en was in nood. En u heeft die verlossing beloofd door de Zoon van uw liefde Jezus Christus in zijn onmetelijke offer van onmetelijke waarde. Al zo lief had u de wereld en ook Israël dat uw enige geboren Zoon gegeven heeft. Dat er in onze tijd de dagen mogen aanbreken dat niet alleen de Falashas en de benemen Asher uit India, maar al de overgebleven stammen van Jacob zullen terugkeren naar het land Israël. En dat u voor onze ogen gaat bijeenvergaderen die uit Israël zijn verdreven. Tot uw eer. In het weten dat uw woord vervuld zal worden wat u ooit gesproken hebt. En wij danken u, Heere, dat u doet wat u zegt, maar ook van tevoren zegt wat u doet. En onze dank is in de naam van u, de Heer Jezus Christus, die onze voorspraak is bij de Vader, die ons ziet en van ons weet en met ons meegaat. Hoor ons om uw grote naams wil, die is: ik ben. En ik zal er zijn. Amen.